Als je wilt kun je wat comfortabeler gaan zitten. Het is de 1e van december. December is een feestmaand. Een maand waarbij mensen elkaar opzoeken. Feest vieren, kerst, Sinterklaas. Sommige mensen kijken daarna uit. Vinden het prettig om contact te hebben en familie op te zoeken. Andere mensen zouden het liefst deze maand overslaan. Ervaren juist het feit dat iedereen bezig is met elkaar opzoeken. Dat hun alleen zijn, hun niet contact hebben, niet verbonden zijn, juist naar voren komt. Maar ik was al begonnen aan een reeks van 3 over de 3 juwelen, de Boeddha, de Dhamma, de Sangha. Dus ik wou het vandaag maar over de Sangha hebben. Dat is eigenlijk de boeddhistische familie. De Boeddha had ervaringen van het overstijgen van het lijden en het vinden van een bestendig geluk. En daarmee werd hij een Boeddha, een wakkere mens. En die ervaringen hield hij niet voor zichzelf. Die vertelde hij door. En daarmee kreeg je de Dhamma. Daar heb ik de afgelopen 2 keer ook wat over verteld. De Dhamma bestaat uit sutta's, de preken, de leringen van de Boeddha. Uit de Vinaya, dat zijn de regels voor de monniken en de nonnen, de volgelingen van de Boeddha. En de Abhidhamma, dat is de boeddhistische psychologie. Je kunt het opdelen in 3 stukjes, die Dhamma. En die mensen die naar de Dhamma leefden, die als volgeling in de tijd dat de Boeddha leefde, waren de Sangha. De Sangha is dus in feite, van oorsprong zijn dat de monniken, de nonnen en de leken volgelingen. Nou zijn er hier in Nederland niet zoveel monniken en nonnen. Dus anno 2010, hier in Nederland, bestaat Sangha vooral uit mensen die mediteren. En die dat ook met elkaar delen, die over hun ervaringen vertellen. En die dat ook in het dagelijks leven willen toepassen en daar elkaar ook in opzoeken. Eind november gaf Doshin Houtman een retraite hier. En sindsdien hangen er hier allemaal briefjes. Hangen er daar ook 2. Aandachtig zijn is de Boeddha. Aandachtig zijn is de Boeddha. En op die andere staan een hele lijst met kwaliteiten van de Boeddha. Aandacht, wijsheid, geduld, welwillendheid, belangstelling, tevredenheid, kalmte, vrijgevigheid, inzet, vastbeslotenheid, mededogen, wakkerheid, openheid, flexibiliteit, vertrouwen, vriendelijkheid, toewijding, gelijkmoedigheid, vreugde, verbondenheid en dankbaarheid. Een heleboel, een hele lijst, meer dan 20 kwaliteiten van de Boeddha. En toen ik dat las, toen dacht ik, het is zo praktisch, het is zo menselijk. Het zijn allemaal kwaliteiten die ook heel gewoon zijn. Die heel gewoon zijn in het gewone dagelijks leven. Dus het maakt ook meteen een koppeling naar praktisch en menselijk samenleven. Daarmee is de Boeddha ook ineens heel menselijk geworden. Met heel menselijke eigenschappen. En dat maakt dat de beoefening ook een link krijgt los van het kussen. Want je kunt al die kwaliteiten naar jezelf toepassen, maar ook naar anderen. Mediteren doe je op een kussen met je ogen dicht. Zo lijkt het als ik hier om me heen kijk. Maar mediteren doe je in je eentje. Maar de meeste van jullie zullen samenleven. Samenleven met partner, kinderen, familie, buren, stadgenoten, collega's. En er zullen mensen tussen zitten die je graag mag. Er zullen mensen tussen zitten die je niet mag. Er zullen mensen tussen zitten die je graag mag, maar waar je toch heel veel moeite mee hebt. Juist misschien wel mensen die je graag mag, kunnen soms zo indringend de frustratie en het onvermogen of je verlangens duidelijk maken. En in de Dhamma wordt gesproken over het beëindigen van lijden. En dat geldt ook voor het lijden wat zich aandient binnen relaties. En dan zou je je relaties, je contacten met mensen ook kunnen zien als een deel van je meditatiebeoefening. En behalve dat ze frustratie of verlangens op kunnen roepen, zou je ze ook kunnen beschouwen als een spiegel. Een spiegel die je voorgehouden krijgt. Vorige keer heb ik ook een stukje voorgelezen van de Satipatthana Sutta. Dat is de sutta die gaat over mediteren. En daarin wordt dat ook benoemd. Die sutta gaat over waar je je aandacht op kunt richten. Op je lichaam, op gevoelens, op gedachten. En op mind object of de dhammas. Dus emoties. Dingen die via je zintuigen binnenkomen. Maar in de beschrijving van die sutta staat niet alleen dat je dat op je kussen doet. Voor jezelf en dat herkent bij jezelf. Maar het staat er eigenlijk uitgebreider. Ik zal nog een stukje daarvan voorlezen. Op deze manier blijft hij of zij, degene die meditatie beoefent, op deze manier blijft hij bij het opmerkzaam als lichaam beschouwen van het lichaam van zichzelf. Of hij blijft bij het opmerkzaam als lichaam beschouwen van het lichaam van anderen. Of hij blijft bij het opmerkzaam als lichaam beschouwen van het lichaam van zichzelf en van anderen. Dus ook in die basistekst gaat het over, in dit voorbeeld dan, het beschouwen van het lichaam. Het gewaarzijn van het aandachtsveld lichaam, waar je je gewaarzijn op kunt oefenen. Maar dan op dat wat je binnenkrijgt en herkent binnen je eigen lichaam. En als je daarin bepaalde ervaring hebt en leert herkennen hoe dat werkt, dan kun je dat op een gegeven moment ook zien en herkennen hoe andere mensen dat ervaren. Dat dat voor anderen ook zo geldt. En de derde fase is dan dat je kunt zien hoe je reageert op elkaar. Dus dat je het ervaart bij jezelf en bij anderen. Dus ook in die basistekst over het mediteren staan in de refreinen steeds teksten die ook aangeven dat het niet alleen gaat over ik zit op mijn kussen met mijn ogen dicht en ik hou me alleen met mezelf bezig. Maar ook over de connectie die dat geeft of het inzicht die dat geeft wat je kunt gebruiken ook in contact met anderen. Sangha gaat ook over een lijn. In de Zen-traditie spreken ze ook van een lineage. Er staan alle leraren die de Dhamma hebben overgegeven aan elkaar ook genoemd. Zodat je tot aan de Boeddha terug kunt tellen naar wie er allemaal bij die Sangha hoorde. En wie dan ook allemaal de Dhamma hebben doorgegeven. En hier in Nederland zijn er mensen van hieruit naar Azië gegaan om daar te mediteren en het daar te leren. En toen ze terugkwamen om dan hier dat te onderwijzen. Een bekend voorbeeld daarvan is Frits Koster. En ook andersom. Er zijn mensen uit Azië naar Nederland gekomen die hier meditatieonderricht gegeven hebben. Mijn eerste leraar was een Thaise monnik die begin jaren 70 naar Nederland was gekomen, de Ewaarde Metavihari. En hij was hier in eerste instantie voor de Thaise immigranten, maar hij begon zelf Vipassana onderricht te geven aan wat dan heet Westerlingen. En dat waren wij dan. En de Dhamma is altijd doorgegeven door mensen in verschillende omstandigheden. En heeft zich ook altijd gevoegd naar die omstandigheden. Het feit dat ik hier zit als een Westerse vrouw zou in Thailand niet voorstelbaar zijn. Maar hier wel. De Sangha hier in dit centrum. Die bestaat uit mensen die elkaar tegenkomen op woensdagavond, zoals jullie. Die samen mediteren. We noemen het vaak ook achteraf dat het helpt als je samen mediteert. Dat het dan anders is, makkelijker is dan in je eentje. Mensen die ook hun ervaringen delen of hun vragen stellen. Straks kerstretraite. Dan zijn het een aantal mensen die 4 dagen lang met elkaar optrekken. Dat geeft ook altijd een, vooral in dit centrum, waar je geen eigen kamer hebt en je eigenlijk nauwelijks een deur ergens achter je dicht kunt trekken en even op jezelf kunt zijn. Geeft dat een heel sterk gevoel van Sangha ook. En er zijn mensen die ervoor zorgen dat dit centrum actief, dat er activiteiten kunnen zijn. Bestuursleden, Marieke en Klaas en Albert zijn meditatiebegeleiders. Vera, Marieke, Jetty, Romy, Kees. Het zijn mensen die de planning doen, die de biep doen, die huismeester zijn. Het zijn mensen die helpen met klussen, die helpen om het pand te onderhouden. Het zijn allemaal onderdelen van Sangha zijn. En er zijn ook mensen die inhoudelijk bezig zijn met de Dhamma. Het is een groepje die samen de paramis, zijn deugden, zoals die lijst met kwaliteiten, die dat samen bespreken en proberen dat in het gewone doen toe te passen. Er zijn leesgroepen, een groep die samen insight dialogue doet. Er zijn allerlei activiteiten van Sangha hier. En nog een voorbeeld wat ik wil noemen is de Vesak-viering in mei. Vieren we een feest. Een boeddhistisch feest waarbij je kerst, Pasen en hemelvaart op één dag viert. En vorig jaar hebben we dat voor het eerst ook gevierd samen met de Zen-groepen hier in huis en met een Leven in Aandachtgroep. Dus andere boeddhistische tradities die ook aansloten. En we hadden dan een gezamenlijke sangha, een gezamenlijke viering. Er gebeurt van alles. En er zijn ook steeds mensen nodig. Er zijn nieuwe bestuursleden nodig, er zijn nieuwe begeleiders nodig. Dus er is ook een gelegenheid, als je zou willen, om je meditatiebeoefening uit te breiden met actief zijn binnen een groep. Met andere mensen die ook mediteren. En van daaruit dan actief zijn in gewone dagelijkse dingen. En mediteren betekent niet, of sangha zijn, betekent niet dat het ideale mensen zijn. En ook niet dat alle communicatie hier idealiter verloopt. We zijn niet volmaakt en we zijn ons misschien juist wel extra bewust van het feit dat we niet volmaakt zijn. Maar je kunt wel van de gelegenheid gebruik maken om te oefenen in de, zal maar zeggen, de core business, het mediteren en in de praktijk. En om je tijd en energie te geven zodat het hier in stand blijft. En dat je ook samen de kwaliteiten van de Boeddha kunt oefenen.